Wat ik voor vanmorgen graag met u wil doen, met jullie wil doen, is gewoon even kijken van, het is vandaag half februari 2013. Waar zijn we nou eigenlijk met elkaar als gemeente? Waar staan we? Even zo'n tussenstopje. Even kijken van, weten we nog allemaal waar God mee bezig is, wat hij met ons wil doen dit jaar? En ik wil je graag daarna een heel mooi woord leren. Shutspa, wat dat betekent. En dat heeft dan weer te maken met waar God met ons mee bezig is. Want als je dat woord, en niet alleen de betekenis van het woord besnapt, maar ook wat dat woord betekent, wat je daarmee met God mag doen. Wauw. Maar dat ga ik je straks uitleggen. Dat gaan we straks doen. Nou, eigenlijk in elke mail die je van de gemeente in ieder geval krijgt, hè, er staat altijd netjes boven wat ons jaarthema is, wat onze jaartekst is. Wie weet nog wat het jaarthema is van 2013? Minder doen om meer te bereiken. Heel goed, en wat is de tekst die we daaraan gekoppeld hebben? Wie weet hem nog? Hij staat er elke keer weer boven, dus misschien onbewust lees je hem elke keer wel. Wat is die tekst? Lodewijk heeft er al 1 of 2 keer zelfs over gepreekt. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van? Ja, het begint met gerechtigheid, zit een volgorde in, gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk, want gerechtigheid is het werk van Jezus, vrede en vreugde komen door Jezus. En dat bewerkt de Heilige Geest in ons. Dus die volgorde wat er staat is heel erg belangrijk. Nou weet je, die tekst en dat thema, daar Lodewijk bidt daarvoor, daar zijn we ook altijd samen mee bezig. Ik weet dat Lodewijk daar met de oudste raad mee bezig is. Van wat zegt God nou? Wat wil God nou met ons, met dit huis? Gewoon hier. En dan begint God te spreken en dan spreekt hij dat niet alleen omdat Lodewijk en ik en de oudsten en de andere leiders hier in de gemeente dat nou zo leuk vinden. Maar hij spreekt dat voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Iedereen hoort daarbij. En God heeft dan iets op zijn hart wat voor ons allemaal van toepassing is, wat hij ons allemaal wil geven. Nou, daar heb ik het vanmorgen een beetje met jullie over. Om daar nog eens gewoon weer naar te kijken. En die drie woorden hè, die we net noemden. Gerechtigheid, vrede en vreugde. Die komen niet anders dan door het werk van Jezus. Weet je, ik vond het zo mooi. Dat vanmorgen ook in de zangdienst. Eigenlijk we dat al door bezongen hebben. De naam van Jezus. Ik weet niet of je het opgevallen is. En natuurlijk valt het mij misschien meer op, omdat ik me voorbereid heb voor vanochtend. En God gezocht heb. En ook geloof dat ik hem gehoord heb. Maar dan valt mij dat misschien meer op. Maar misschien is het u ook wel opgevallen. Margriet, u zag misschien als ik kwam even van het podium af en liep naar mij. Toen ze zei, oh, ik heb zo die indruk dat God met zijn aanwezigheid hier binnenkomt. Zoals de ark, wat een teken is van in het Oude Testament, van de aanwezigheid van God, de zichtbare aanwezigheid van God, dat hij zo bij ons binnen wil komen. En ik zei, absoluut. Absoluut. Dat is waar God zo mee bezig is. Dat is zijn hart. En weet je, die rode draad waar we de afgelopen weken van 2013 mee bezig zijn, is om opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw onze ogen te richten op maar 1 persoon. En zijn naam is Jezus. En het klinkt best wel logisch als je in een kerk zit dat je het hebt over Jezus. Maar toch is dat niet altijd heel erg logisch. Heel makkelijk hebben we het over de dingen van God. En wat hij doet. En wat wij zouden moeten doen. En dat vloeit allemaal daaruit voort. Maar het begint bij die ene naam. De naam van Jezus. En als we dan kijken naar die tekst uit Romeinen. Wat onze jaartekst is. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Eten en drinken zijn de aardse zaken, de dingen van gewoon het aardse leven waardoor we in leven blijven. Maar het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde. En opnieuw, alle drie zijn gekoppeld aan maar 1 persoon en dat is Jezus. De enige die voor jou en mij gerechtigheid bewerkt, bewerkstelligd heeft. Moeilijk met woord. Dat is de naam van Jezus. Dat is wat hij voor jou en voor mij aan het kruis heeft gedaan. En voor de hele wereld. En of je je daar nou elke dag heel bewust van bent. Of misschien nog nooit bewust van bent geweest. Er is een wereld die zich daar nog nooit bewust van is geweest misschien. Maar Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft gerechtigheid voor jou en voor mij bewerkt op het kruis. Vrede. Jezus is de vredevorst. Dus buiten Jezus om is er geen echte vrede. Alleen in die persoon, Jezus, vinden wij echte vreugde. Vrede. Heel goed, Martin. Vrede, daar was ik nog. En dan komen we bij vreugde. Ik geloof dat alleen in het kennen van Jezus echte vreugde ligt. Want de vreugde des Heren is mijn kracht. Ongekende vreugde ligt in het kennen van Jezus. Het kennen van Jezus. Het kennen van Jezus. Dan weet je dat je gerechtvaardigd bent. Dan ga je leren en ervaren en voelen en weten wat echt vrede in je leven is. En dan ga je werkelijk kennen wat vreugde is. En weet je, zo'n kerk willen wij zijn met elkaar. Een gemeenschap van gelovigen die op zondag samenkomt, bij elkaar komt en dit leert te leven. Vanuit de gerechtigheid van Jezus, de vrede van Jezus en de vreugde van Jezus. En dat kan niet zonder die persoon, Jezus. We komen uit ons mens zijn een heel eind. Maar niet verder dan een heel eind. Niet verder dan waar onze eigen kracht ons brengen kan. En de ene mens heeft uit zichzelf meer kracht dan het andere mens. Het ene individu kan zichzelf daar verder brengen dan het andere individu. Maar uiteindelijk stopt het daar waar onze kracht ons kan brengen. Onze eigen kracht. Maar wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft aan het kruis alles volbracht. Alles van zichzelf gegeven, zodat daar waar eigenlijk onze kracht stopt, hij zegt, hier ben ik. En ik ben degene die jou verder brengt om het werk van Jezus aan het kruis en de daaruit vloeiende vrede en de daaruit vloeiende vreugde te omarmen in je leven. En daarom is het zo belangrijk om die ene persoon waar we het al door over hebben en zijn naam is Jezus, daarna te kijken. En daarna te zoeken. Ik weet niet, 2 weken geleden geloof ik, sprak Lodewijk over openbaring. Weet je dat nog? En dat stukje hierin is zo essentieel. Is zo belangrijk. Want weet je, overtuigd zijn van wie Jezus is, is niet hetzelfde als een openbaring ontvangen te hebben van Jezus. En ik ga niet Lodewijk zijn preek herhalen. Dat mag je zelf, als je dat interessant vindt, nog een keer horen. Of als je hem nog niet geluisterd hebt, gaan beluisteren. Maar ik wil er wel een aantal dingetjes uit gaan halen. Want waar zijn wij als gemeente op dit moment mee bezig? En dat is eigenlijk wat ik denk wat het is. Om opnieuw en opnieuw een openbaring te ontvangen van wie Jezus echt is. En dat klinkt zo simpel misschien, maar dat is het niet. En ik ben daar zo verwachtingsvol van. Want ik weet dat God dat wil doen aan ons allemaal, als geheel, als waardevol leven, gemeente zoals wij zijn. Maar ik weet ook dat hij dat ons aan ons als individu geeft. En ik ben ook gewoon een individu, deel van het geheel. En als ik dan gewoon naar mijzelf kijk, Petra, individu van dit geheel. En als ik dan denk, wauw, Jezus, dat is uw hart. Dat is wat u wil. Dat is waar u mee bezig bent. Om wie u bent aan mij te laten zien. En dan denk ik soms dat ik Jezus al best een eindje ken. En dat ken ik hem ook al best een eindje. Maar als hij mij dan nog zoveel meer dingen gaat laten zien van wie Jezus is. Dan denk ik, ik weet nog helemaal niks. Er is nog zoveel te kennen van hem. Wauw! Misschien heeft u het filmpje wel gezien wat u via de mail gekregen heeft van de uitnodiging van het weekend in maart straks 8, 9, of wat is het, 8, 9, 10 maart met Marcel Gaatsenbeek. Het filmpje hebben Lodewijk en ik gewoon gemaakt om even op een andere manier je iets te vertellen. En wij hebben het al wel vaker verteld, Lodewijk wel eens in een preek of op een andere manier. Dat 2 jaar geleden heeft God Lodewijk en mij, wij waren gewoon op vakantie in Frankrijk, gewoon rust. Lekker even niks doen, even lekker op vakantie. Amy was met ons mee. We hadden onze Bijbel mee en we hadden gewoon wat boeken uit de kast gepakt. Maar God heeft daar in ons leven een openbaring gegeven. En zonder dat wij daarmee bezig waren op dat moment, zonder dat we daarnaar zochten, heeft God ons iets geopenbaard. En heeft Hij ons laten zien wie Hij werkelijk voor ons wilde zijn. En wat Hij werkelijk gedaan heeft, gewoon voor Lodewijk en mij, heel persoonlijk. 2000 jaar geleden aan het kruis. En wij zeggen wel eens schijnend, toen zijn wij tot bekering gekomen. Dat is een beetje raar, klinkt dat natuurlijk. Maar daarvoor waren wij kinderen van God. Absoluut. Niks mis mee. Alleen op het moment dat God komt en je overtuiging verandert in openbaring, dan verandert er iets zo essentieels in je leven. En weet je, God openbaart regelmatig dingen gewoon persoonlijk aan mij. En die zijn gewoon voor mij als individu. Die hoef ik helemaal niet met jullie te delen. Dat is gewoon mijn leven. Maar ik geloof wel één ding. Dat wat God 2 jaar geleden daar bij Lodewijk en mij heeft gedaan. Terwijl we daar niet naar op zoek waren. Gewoon eigenlijk gewoon rust wilden. En God brak daarin. En greep ons bij ons nekvel en zei, kijk mij aan. Ik geloof en ben daarvan overtuigd dat die openbaring was niet alleen voor onszelf. Maar omdat God wist dat we verantwoordelijk zijn in die zin voor jullie. En dat Gods hart zo uitgaat naar jullie om zijn genade en zijn werk aan het kruis en zijn hart zo vol liefde aan ons allemaal te tonen. Dat Hij wist dat Hij eerst ons moest pakken hiervoor. Omdat het anders wel lastig werd. Om dat via ons naar jullie toe te doen. Beetje hetzelfde als stel, mijn kinderen leren op school dat het heel belangrijk is om gezond eten te eten. Dat het niet goed is om te veel suiker te eten. En dan komen ze bij mij thuis en dan vertellen ze mij dat. Mama, we moeten gezond eten, we mogen niet veel suiker eten. En die lessen krijgen ze op school. Maar stel nou dat ik daar niet van overtuigd ben, dan verandert er niks. Maar als ik daarvan overtuigd ben, dan kan ik ook iets veranderen. En op de een of andere manier werkt God zo. En kiest hij daar soms een volgorde in. En ik geloof dat God jullie allemaal, hoe je hier ook zit, wie jij ook bent, of ik je nou ken, of dat ik jou nou niet ken, of dat je al heel lang Jezus kent en met hem wandelt, of nog maar kort, of je heel veel van God houdt, of nou ja, misschien niet zoveel met hem hebt. Mij maakt dat niet zoveel uit. Wat mij wel uitmaakt is dat ik weet dat Gods hart is dat Hij zo ontzettend veel van ons houdt, dat Hij iets geven wil aan ons. Iets openbaren wil aan ons. En dat is wat Hij wil doen. Dat is zijn werk, dat is zijn hart. En dat, weet je, dat voel ik soms zo kloppen. En in die 2 jaar, nadat God ons zo gegrepen had, dan ben je er bijna gewoon een beetje onthutst van. Dan denk je bijna, wat moet ik hiermee? En wij zijn in die 2 jaar gewoon op zoek gegaan. Heer, wat wilt u ons leren? Heer, wat is de kern van wat u zeggen wil? En wij zijn bevriend geraakt met Marcel Gaasenbeek. Lodewijk heeft gisteravond ook nog een ontmoeting gehad, want hij woont nog onder Rotterdam. Dat is al heel eind weg. Maar we hebben met hem aan de telefoon gehangen. We zijn erheen geweest. En we hebben gezegd, joh, die openbaring die jij hebt gehad, die hebben wij daarna ook gehad. En kun je ons leren? Kun je ons vertellen? Mogen wij onze vragen en onze twijfels en de dingen die wij niet snappen, mogen wij jou dat vragen? En hij zei, ja, dat mag. En wij hebben 2 jaar lang hebben we hem bevraagd en zijn we gaan zoeken. En hebben we Gods werk in ons laten doen. En wij zijn daardoor veranderd. En wat is nou die verandering wat dan plaatsgevonden heeft? Nou, is eigenlijk die tekst, die 3 dingen. Dat wij in ons leven zijn niet alleen gaan weten, maar gaan ervaren wat werkelijk de gerechtigheid van Jezus betekent. Wat het echt is om in vrede te leven, omdat Jezus mijn vredevorst is. Want mijn omstandigheden zijn niet altijd veranderd. Ik heb niet altijd vredige omstandigheden. Maar Jezus is wel veel meer mijn bron van vrede geworden, echt. En daarvan uit ben ik gaan genieten nog veel meer van het leven wat God gegeven heeft dan ooit daarvoor. En een ontspanning daarin gegeven, omdat ik Jezus zo in zijn ogen gekeken heb. En gevoeld en gezien heb wat hij voor mij gedaan heeft. En in die zoektocht van de afgelopen 2 jaar hebben we gezegd: God, dit is niet iets wat u alleen aan ons gegeven heeft. Dit is iets wat u gegeven heeft aan ons met het doel, niet Lodewijk en Petra, maar met het doel zijn lichaam. Ons, wij, allemaal. En daarom hebben wij gewoon gezegd: hey Marcel, zou je een weekend bij ons willen komen? Dat wou hij gelukkig. En zou je aan ons allemaal een stuk van dat hart van God willen uitleggen zoals jij dat kan? En daarom nodigen we jullie uit, omdat het zo ons hart gegrepen heeft om beter die genade van God te leren kennen en dat te delen met jullie. En ik weet, als je zo'n weekend niet kan, dan kun je gewoon niet. Dat kan, dat is niet erg. Want weet je, ook zo'n weekend is niet het moment om de genade van God te leren kennen. Nee, dat doet Jezus. En ook Jezus heeft daar zelf zo'n weekend helemaal niet voor nodig. Als jij er niet bent, dan ben je er gewoon niet. Als je niet kunt, dan kun je niet. Jezus gaat echt verder met ons allemaal. Hij is niet afhankelijk daarvan. Maar hij gebruikt het wel. En dat is gewoon de reden waarom wij zeggen, wij zo enthousiast zijn. En wij het zo belangrijk vinden om dit stuk van Jezus te gaan zien en te gaan leren met elkaar. Worden we opeens daarom een hele andere kerk? Nee hoor. Maar ik geloof wel dat als God spreekt, minder doen om meer te bereiken is dat. Omdat God zelf zegt, lieve gemeente, lieve waardevol leven gemeente, lieve mensen. Ik wil zo graag dat jullie mij meer gaan zien. Want als je mij meer gaat zien, Jezus, dan komt er vrede en dan komt er vreugde. En dan ga je de dingen in het leven anders doen. Dat is gewoon een gevolg ervan. Kan ik je ook niet uitleggen. En het is een zoektocht die we met elkaar gaan. Een zoektocht die niet alleen wij, die niet alleen de leiding van de gemeente neemt. Ze nemen het voortouw. Maar het is een zoektocht die we met elkaar, jij en ik, allemaal met God persoonlijk mogen doormaken. En dan weer samen ook. En dat geeft die extra diepe dimensie, vind ik, daaraan. Net zoals dat ik thuis God kan ontmoeten, maar ik het zo fantastisch vind om dat met elkaar te doen. Ik vind het heerlijk om meegenomen te worden in aanbidding hier. Hè, zoals Dick en Mirjam dat doen, of John of Miranda. Om meegenomen te worden voor de troon van God. Daar geniet ik van. En dat helpt mij om thuis ook weer voor die troon van God te komen. Dat is zo fantastisch. En weet je, gisteren moest ik daaraan denken, aan dit voorbeeld. Ik denk, hé, hoe voel ik mij nou eigenlijk? Want je merkt misschien wel aan mij dat ik daar heel enthousiast over ben. Over die ontmoeting met Jezus. En dat ik dat dan zo graag delen wil. En je daar hongerig voor wil maken. En ik dacht, het voelt een beetje alsof ik iemand iets fantastisch heb horen zeggen in het Gronings. Dialect Gronings. En dat ik dat dan daarna moet nazeggen ook in het Gronings. Nou, ik ben opgegroeid met mijn vader en moeder spraken Gronings tegen elkaar. Maar tegen ons als kinderen spraken ze gewoon Nederlands. En mijn oma sprak ook Gronings tegen mij. En dan sprak ik Nederlands terug. En dat weet ik, maar dat valt je op dat moment niet eens op. Hè? Dat gaat gewoon zo. Dus ik kan Gronings kan ik perfect verstaan. Geen probleem. Alleen ik heb het nooit verbaal leren spreken. Ik kent wel een halklooi beetje, maar niet heel goed. Zo voel ik mij een beetje. Dat ik denk, man, ik ben zo onder de indruk van de grootheid van Jezus. En wat hij gedaan heeft. En wauw, wat het effect daarvan is in ons leven. Maar dan moet ik het jou, jullie vertellen. En dan voelt het alsof ik daar dan sta. Dan moet ik het in het Gronings zeggen. En dat kan ik helemaal niet. Ja, ik kan het wel een beetje proberen. En ik kan het wel. Ik kan heus wel wat Groningse woorden vinden. Nou, zo voel ik me een beetje. Maar weet je dat ik me daar geen zorgen over maak? Ik maak me er absoluut geen zorgen over. Ik worstelde daar wel een beetje mee met God. En ik zei, God, ik ben geen theoloog dat ik dat... U, Jezus, zo mooi, zoals bijvoorbeeld Bert Piet dat uit uw woord uit kan leggen. Of anderen zo mooi Jezus kunnen laten zien. Therese had een tijdje geleden die preek over Jozef. De parallel tussen Jozef in het Oude Testament en Jezus. Wauw, en dan geniet ik daarvan om Jezus zo door die hele Bijbel, het Oude Testament. En opeens dan denk ik, wauw, de Bijbel klopt. En dan zeg ik, God, ik kan dat niet zo goed. En dan voel ik me... alsof ik dat in het Gronings tegen jullie allemaal zeggen moet. Maar weet je waarom ik me er toch geen zorgen om maak? Omdat uiteindelijk ik toch niet, hoe mooi zou ik het kunnen zeggen, al zou ik het kunnen, ik ben toch niet degene die jullie Jezus kan openbaren. Ik kan jullie misschien overtuigen, doordat ik hele mooie woorden over Jezus kan zeggen. En dan raak je overtuigd. Maar weet je wat overtuiging doet? Overtuiging... dat blijft zolang het leuk voor je blijft. Maar openbaring verandert iets in je leven. Dat zelfs al zijn de omstandigheden super verrot, die openbaring houdt je vast. En daarom heb ik ook in mijn eigen leven gezien, daar ben ik heel eerlijk over. Op momenten dat de strijd een moeite is, of je hebt zorgen... dan eigenlijk komt naar boven drijven. Ben ik overtuigd van dingen? Of heb ik een openbaring gehad? En het mooie is dat vaak God die moeite en die zorgen gebruikt... om mijn overtuiging om te zetten in een openbaring. Maar nogmaals, ik kan dat niet. Geen mens kan dat. En dat maakt ook dat ondanks dat ik mij als het ware beperkt voel, bijna gehandicapt voel om iets aan jullie over te brengen wat heel diep in mijn hart zit, wat in Lodewijk in mijn hart zit, dat ik me daar toch geen zorgen over maak. Weet je waarom? Omdat dit iets is waarom de Heilige Geest er is. Dit is het werk van de Heilige Geest. Om wie Jezus is aan jou en mij te openbaren. En dat kunnen mijn woorden en menselijke woorden niet. De Heilige Geest gebruikt wel die woorden om daarin in jou en mijn hart openbaring te geven. Dat gebruikt hij en daarom lees ik boeken en luister ik naar preken en zoek ik God en bid ik. Maar ik weet... dat ik dat niet kan en dat een mens dat niet bij mij kan. Maar dat het de Heilige Geest zelf is die dat doet. En des te meer ik dat begon te begrijpen van... wauw, Heilige Geest, dat is wat u doet. Ons openbaren wie Jezus is en het werk van Jezus uitwerken in ons hart. Dus wat is Jezus? Jezus is onze geneesheer. Jezus is onze bevrijder. Jezus heeft alle schuld aan het kruis gedragen. Zo kan ik een hele tijd zou ik door kunnen gaan. Maar dat werk wat Jezus gedaan heeft, dat wil de Heilige Geest in jou en mijn leven uitwerken. Dat we niet alleen weten, maar dat we ook genezen. En dat we ook leven als bevrijde kinderen van God. En dat we leven in die openbaring en het besef van wie Jezus is. En daarom hebben wij zo Gods geest nodig. Anders zijn het dode werken. En weet je, daarom opnieuw, ik maak mij niet druk over het feit dat God gezegd heeft, Lodewijk en Petra, dat wat ik jullie heb laten zien, heb ik je laten zien, omdat ik van de gemeente hou en wil dat zij... al die mensen, individuen, hoe een leven ook is, die openbaring van mij krijgen. Want mijn menselijke neiging is, oké, hoe gaan we dat dan doen? En dan zegt God, doen? Wie gaat dat doen? Dacht dat ik het al gedaan had. Oh ja, God doet dit in jou en in mij. En wil dat doen. Hij wil zichzelf aan jou laten zien. Is dat niet fantastisch? Wil je iets lezen uit, gewoon een hele korte tekst, dat moest ik even aan denken. Job. Job is een heel, ook zo'n prachtig, maar ook wel ingewikkeld boek. Maar we kennen denk ik de meeste van ons wel het verhaal van Job. Job die een hele rijke man was. Mag je het eerste hoofdstuk van Job even opslaan, Job 1. Daarna even helemaal naar het eind van Job. Gaan we nog eens iets lezen wat Job zegt. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en hij meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Dus eigenlijk zien we hier een man, een rechtschapen man, eerlijk, oprecht en wilde recht voor God leven. En hij was enorm gezegend. Een rijkere man als Job was er niet. En dat gaan we niet lezen, maar dat weten we denk ik allemaal wel. Dan komt er ontzettend veel ellende in het leven van Job. Alles wordt hem afgenomen. Alles wat hij had, al zijn kinderen, enorm veel ellende. Ziek wordt hij tot en met. En dan gaat Job een strijd met God aan. En dan gaan we eventjes, want we gaan het even heel snel doen. Helemaal naar het eind van Job. Job 42. Dat is het laatste hoofdstuk van Job. Dan gaan we gewoon even naar vers 5. En dan zegt Job dit. Eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Job die voor de hele wereld om hem heen een goddelijke man was. En enorm gezegend was door God. Vandaar ook dat zijn vrienden hem voortdurend aanklagen en zeggen, hey Job, er moet iets fout in je leven zijn. Dat klopt niet, er is iets aan de hand. En Job die door het hele proces heen uiteindelijk dit tegen God zelf kan zeggen. Eigenlijk dit, ik dacht dat ik u kende, want ik had van u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Job had door alles heen uiteindelijk een openbaring gekregen van wie God werkelijk was. En hij verootmoedigde zich voor God. En als het ware wist ook zijn plaats tegenover God. En bij de een doet God dat door diepe, ellendige omstandigheden heen. En bij de ander doet God het anders. Maar dit is het resultaat wat Job bij God had en wat God bij Job had. Dat is ook wat God bij jou en bij mij wil doen. Dat je niet alleen weet van God en niet alleen weet wie Jezus is. Maar dat je kunt zeggen met heel je hart, ik heb hem aanschouwd. Ik heb hem gezien. En dan is je leven nooit hetzelfde. Dan is het niet hetzelfde, dan verandert er wat. Ik wil dat je eens met mij meegaat naar Hebreeën. Ik had al van tevoren gezegd, hè, over het woordje chutzpah, waar ik iets over wou zeggen. Hebreeën is niet een heel makkelijk Bijbelboek, maar het legt heel mooi uit, eigenlijk waar we het over hebben, wat die genade voor ons in de praktijk van ons dagelijks leven betekent. Dus dat ben ik gewoon veel aan het bestuderen. Hebreeën hoofdstuk 10, vanaf vers 19 ga ik even met u lezen. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Nou, hier wordt eigenlijk uitgelegd dat wij zonder schroom, zonder aarzeling, dus dat er niets is wat ons tegen hoeft te houden, om voor de troon van God te naderen. En terwijl in de zangdienst, toen opeens zag ik, als het ware dat voor me even in een plaatje, dat ik zag God die op de troon zit, en een weg daarvoor, en wij mogen die weg bewandelen elke dag, om voor die troon van God te zijn. En die weg naar die troon van God is vrij. En hoe is die weg vrij? Die is gemaakt door Jezus. Door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, is alle barrières zijn weggenomen. En elke dag mogen jij en ik, zonder schroom, en dat ga ik je zo even nog wat verder uitleggen, maar zonder schroom, niets wat ons tegenhoudt, mogen wij voor de troon van God komen. En daar stond als het ware wel van alles op die weg. Onze zonde. En alles wat tussen ons en God in staat en stond. Maar Jezus is gekomen en heeft door wat hij gedaan heeft aan het kruis, dat hij aan het kruis gestorven is, maar weer opgestaan is. Elke schuld heeft hij op zich genomen. En die weg naar de Vader is vrij. Maar als het ware staan aan de zijkant van die weg, staan vaak nog wel stemmen. Die jou en mij proberen tegen te houden, terwijl de weg open is, om niet op die weg te gaan lopen naar de Vader toe. Ken je dat? Ja, Petra. Hoe lang heb jij al niet in je Bijbel gelezen? Wat heb jij gisteren voor iets zondigs gedaan? Ik vul maar wat stemmetjes in. Ik denk dat we allemaal onze eigen stemmen wel in ons hoofd hebben. Dingen die ons proberen aan te klagen en als het ware zeggen, die weg naar God toe is niet vrij. Moet eens kijken waar jij staat. Moet eens kijken wat je God beloofd hebt en wat je nu doet. Nee, zo heilig ben jij nog niet. Oh ja, vrij naar God naderen, zonder schroom. Ik heb dat wel eens als ik hier sta te aanbidden. Hè? En dan verlang ik zo naar Jezus en dan krijg je stemmen in je hoofd. Goh, wie denk jij wel niet dat je bent? Of wat dat ook maar is. En dat zijn stemmen die mij proberen tegen te houden om niet naar God toe te gaan. Om mij te herinneren misschien aan wat ik fout heb gedaan, misschien nog wel een uur geleden. Ik heb een keer op zondagochtend gehad dat ik weet niet meer wat het was, kan me niet helemaal meer herinneren. Maar dat ik ruzie had met een van mijn kinderen en een handdoek naar het hoofd van een van mijn kinderen heb gesmeten. Zo kwaad was ik. En ik zat daar en dan zegt Satan tegen je, ja jij zeker hè, met je ruzie in je handdoek naar je kind gesmeten te hebben. Zo boos als je was, kan toch niet? Nee, nu kun jij niet naar God. Maar luister, die stemmen staan niet op de weg tussen mij en God. Want Jezus heeft voor alles van mij, al mijn zonden, al mijn tekortkomingen, al mijn falen, heeft hij betaald. En wat hij heeft gedaan, dat komt niet weer tussen mij en God in te staan, want ik ben een kind van hem. Het gaat wel aan de rand staan en het gaat mij proberen aan te klagen. Om mij te misleiden niet naar Jezus toe te gaan. Maar wat leert Hebreeën ons? Dat wat Jezus voor mij aan het kruis heeft gedaan, is voor eens en voor altijd ben ik gereinigd van mijn zonden. En mag ik, hoe ik mij ook voel, wat ik ook heb gedaan, ik ben een kind van hem. Dus als het ware heb ik de ticket in handen om te kunnen laten zien. En al die stemmen die mij proberen tegen te houden, sorry, maar ik heb toegang. Dus, je laat me erdoor. En die weg is vrij om naar Jezus te gaan. En dat is wat Hebreeën ons eigenlijk zo probeert duidelijk te maken. Dat wij zonder schroom mogen binnengaan in het heiligdom van God. Zonder schroom binnen mogen gaan voor de troon van God. En ik wil je daar even een leuk verhaaltje over lezen die ik tegenkwam. Want dat woord vrijmoedig of zonder schroom, waar Hebreeën over spreekt, dat is een Jiddisch woord voor, shutspa, daar had ik het al eventjes over. En de betekenis daarvan is superieur zelfvertrouwen, lef of schaamteloze brutaliteit. Dus even hoe wij voor de troon van God mogen komen. Hè? Met een superieur zelfvertrouwen, met lef en met schaamteloze brutaliteit. Het is moeilijk voor mij hoor, om die woorden daarop toe te passen. Maar dat is wel wat er staat. Met die vrijmoedigheid mogen wij voor de troon van God komen. Wetende dat wat mij ook aanklaagt, omdat ik een kind van hem ben, mag ik voor de troon van God komen. Dus, en dan, gewoon om het even te illustreren, een leuk verhaaltje. Gaat over een Joodse oma die iets meemaakt en met brutale vrijmoedigheid iets aan God vraagt. Luister maar even. Esther Schwartz staat met haar 3-jarige kleinzoon Jacob voor een hotel in Miami. Ze aanbidt Jacob. Ze heeft voor de lieve kleine jongen een kanariegele ronde zonnehoed gekocht. Zodat de zon niet te fel op zijn bolletje brandt. Ook heeft ze een emmertje, een schepje voor hem gekocht. En op het strand geniet Esther van Jacobs spel. Hoe hij zand in het emmertje schept en maar blijft scheppen. O Yahweh, dank u voor Jacob. Op dat moment rolt er een enorme golf het strand op. En de kleine Jacob wordt met zijn emmertje en schepje meegesleurd naar de zee. Esther Schwartz is volkomen overstuur. Ze kijkt naar de hemel en ze schreeuwt, wie denkt u wel niet dat u bent? Weet u wel wie u voor u hebt? Esther Schwartz. Mijn man, Salomo Schwartz, is dokter en mijn zoon, Billy, is tandarts. Hoe durft u? Dan rolt er een tweede gigantische vloedgolf het strand op en die smakt de kleine Jacob met zijn emmertje en schepje precies voor de voeten van zijn oma. Opnieuw kijkt zij naar oma naar de hemel en ze schreeuwt, hij had ook nog een kanariegeel zonnehoedje. Waar is zijn hoed? Nou, dat is brutale vrijmoedigheid. Schutzpa. Het illustreert gewoon eventjes, heel grappig, maar hoe vrijmoedig jij en ik voor de troon van God mogen komen. Hoe vrijmoedig. En hoe Gods hart verlangt dat wij komen bij hem en hem zien. Is dat niet fantastisch? En die uitnodiging wil ik vanmorgen bij je neerleggen. Jij bent deel van dit huis. Want je bent hier vanmorgen gekomen. Misschien ben je gewoon bezoeker. Nou, geniet lekker mee van wat wij hier doen. Misschien ben je lid, misschien ben je vaste bezoeker. Wat je ook bent. Wat Gods hart voor dit huis is, daar ben jij deel van. En dat wil God aan jou geven. Hij ziet jou. Hij heeft jou op het oog. En Gods hart voor jou is dat jij elke dag met die brutale vrijmoedigheid voor de troon van God komt. En iets wat hieraan gelinkt is, heeft te maken met vertrouwen. En ik ga vanmorgen daar niet op in. Ook vanwege de tijd, er zitten ook allemaal kinderen hier in de zaal, ga ik niet doen. Bewaar ik voor een andere keer. Maar dan wil ik daar wat dieper op ingaan. Wat het woordje vertrouwen, hoe dat hiermee gekoppeld is. Hoe God zegt dat hij betrouwbaar is en te vertrouwen is. En wat vertrouwen is, maar dat ga ik later doen. Maar voor vanochtend vind ik dit belangrijk, dat jij weet dat je deel bent van dit huis. En dat God bezig is om ons te openbaren, het werk van zijn genade. En één ding daarvan is dat wij vrijmoedig met lef voor de troon van God mogen komen. Dat niets ons hoeft te hinderen om bij hem te komen. En eigenlijk wil ik weer eindigen waar we ook begonnen zijn. We zijn in de zangdienst door heel veel liederen heen gegaan waarin we Jezus verhoogd hebben. En wat ik al zei, God heeft ons allemaal. God ziet jou zoals je hier bent. Dat geeft niks hoe jij je vanmorgen voelt. Er is geen voorwaarde, wat ik al zei, om voor de troon van God te komen. Die is er gewoon niet. Ook voor jou vanmorgen niet. Wat jou ook tegenhoudt. Of wat je misschien tegengehouden heeft. Ik hoop dat je iets gezien hebt van de weg die vrij is. Om in de aanwezigheid van God te komen. En wat ik je wil vragen is gewoon jij. Jouw naam, wie jij bent, voor de troon van God te brengen. Gewoon opnieuw. En Jezus te ontmoeten vanmorgen. En zonder direct iets in te vullen, maar weet je wat ik zo fantastisch vind? Als ik in Gods aanwezigheid ben, gewoon bij hem ben, dan gaat hij altijd wat doen. Opnieuw zijn liefde geven. Soms een leugen die in mijn denken zit even laten zien dat dat niet klopt. Maar genezen van iets. Me herstellen van iets. En elke keer opnieuw is daar die gerechtigheid en die vrede en die vreugde die komt in die aanwezigheid van Jezus. En dat is voor vanmorgen wat ik je geven wil en wat ik als mens niet kan, maar wat ik wel door de Heilige Geest aan je geven kan. Die ontmoeting met Jezus. Zodat de vreugde en de vrede en de gerechtigheid die daaraan vooraf gaat, je dat kan pakken vanmorgen. En weet je, lukt het niet? Het is Jezus werk, dus maak je maar geen zorgen daarom. Hij doet het wel. Hij doet het wel. Want hij kent jou als geen ander. Dus wees maar niet bang. Je hoeft niks te forceren. Of denk, oeh, dan moet ik ook wat. Nee hoor, echt niet. Kan geen mens, kun je zelf ook niet. Kan alleen Jezus. En dat is zo'n heerlijke ontspannenheid. En in die ontspannenheid, ga met ons, ga met Mirjam mee voor de troon van God. En ontmoet God de Vader. Misschien heb je dingen te vertellen aan hem. Misschien wil je gewoon stil zijn en zijn liefde over je heen laten komen. Maar ik geloof dat het een moment is tussen jou en God. Tussen jou en God.